Opschrift en zegengroet. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u, vermenigvuldigd. De hoop der zaligheid. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijn door menigerlei verzoekingen. Omdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het wel vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en heer en eerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende u verheugt, met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de eerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is, dat zij niet zichzelf, maar onze bedienden, deze dingen, die u nu aangediend zijn, bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die van een hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeren zijn.
Wat er in deze dienst vanmorgen gebeurt, gemeente, dat er een aantal jongeren zijn die belijdenis afleggen van het geloof, dat is niet iets wat de voorpagina van de krant zal halen en wat bij de nieuwsitems van het NOS-journaal zal zijn. De wereld heeft er helemaal geen aandacht voor. Trouwens, de wereld die haalt de schouders op als het gaat om de kerk. Want wat heeft de kerk vandaag in onze samenleving nog te betekenen? Als het om de kerk gaat, dan is het alleen maar achteruitgang van de kerk. En trouwens, dat is niet alleen zoals de wereld kijkt naar de kerk. Als wij kijken naar het kerkelijke leven, dan zien we ook zoveel zorg. Dan zien we zoveel waarvan we zeggen, welke kant gaat het nou op? Hoe moet dat nou verder? Gaat het wel goed met de kerk? En als er dan vanmorgen hier een aantal jongeren zijn die ja zeggen en die het daarmee beleidend lid van de kerk, van de gemeente worden, dan zou je misschien ook kunnen afvragen, en misschien zit er ook wel zo iemand vanmorgen hier in de kerk, die zegt, waar halen ze de moed vandaan om in zo'n tijd nog belijdenis te doen? In een kerk die alleen maar achteruit gaat. In een kerkgemeenschap die alleen maar in het nieuws is omdat het zo slecht gaat. Waar halen ze de moed vandaan? En misschien is er ook nog wel iemand vanmorgen in de kerk die zegt, ja, je hoeft niet alleen maar naar het kerkelijke leven te kijken en naar de samenleving waarin we vandaag staan. Maar als je nou gaat kijken naar je eigen hart en naar je eigen leven, dat van nature ook geneigd is om God niet te zoeken en af te dwalen, elke keer weer opnieuw. Waar haal je dan de moed vandaan om vanmorgen ja te zeggen en antwoord te geven op de vragen die gesteld worden, dat je je als een getrouw lid van de gemeente van Christus wilt openbaren en zijn naam wilt belijden in het dagelijkse leven? Nou inderdaad, gemeente, menselijk is het een hopeloze zaak. Maar als wij nou vanmorgen hier in de kerk zijn en deze jongeren doen belijdenis, dan betekent dat niet dat we het van hen verwachten of dat zij het van zichzelf verwachten. Want als dat het zou zijn, dan konden we vanmorgen gelijk wel stoppen. Maar ze doen belijdenis op paas. Het is Pasen geweest. God heeft zijn zoon wedergebracht uit de doden. En die opgestane paasvorst is bezig om door zijn heilige geest zijn kerk in deze wereld bijeen te vergaderen. En zondaren toe te brengen en ze te maken tot levende leden van zijn kerk. Als dat niet waar zou zijn, dan konden we inderdaad wel de kerk sluiten. Maar Gode zij dank. Hij is opgewekt uit de dood. En hij is de koning van zijn kerk. En hij gaat door en laat de kracht van zijn opstanding zien. En dat wat vanmorgen duidelijk in onze tekst. Waar we samen naar hopen te luisteren. Een volle tekst, zodat ik het hier en daar maar wat kan aanstippen. In de tijd die we vanmorgen met elkaar hebben. Thema voor de prediking is de kracht van de opstanding van Christus. Die zien we ten eerste in de wedergeboorte van zondaren. Dat is het derde vers. Dat zien we in de bewaring van de erfenis. Dat is het vierde vers. En die zien we in de bewaring van de gelovigen. Dat is het vijfde vers. Dus de kracht van de opstanding van Christus, die wordt zichtbaar in de wedergeboorte van zondaren. In de bewaring van de erfenis. En in de bewaring van de gelovigen. De apostel Petrus, gemeente, die begint deze brief met een lofzang. En zo begint ook de tekst van vanmorgen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. En die lofzang heeft alles te maken met de opstanding van de Heere Jezus. Nee, die heeft niet te maken met de omstandigheden waarin deze mensen verkeerden. Want het zijn vreemdelingen, zo schrijft Petrus aan het begin van deze brief. En in het gelezen gedeelte hebt u wel gemerkt dat ze te maken hebben met verdrukking en met lijden en met beproevingen en met tegenslagen. Met andere woorden, het is voor hen niet gemakkelijk om christen te zijn. En toch klinkt daar de lofzang. Geloofd zij de God en Vader. Van onze Heere Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van de Heere Jezus Christus. Paulus legt hier een nadrukkelijk verband tussen wat er in het leven van deze mensen is gebeurd en de opstanding van Jezus uit de doden. Je zou kunnen zeggen, net als in vele andere brieven, is de opstanding van de Heere Jezus van zo'n fundamentele betekenis dan neem je dat paasfeit weg, dan wankelt alles en dan blijft er helemaal niks meer van over. Als er geen opstanding uit de doden was, dan zou Petrus deze lofzang hier niet hebben kunnen zingen. Maar nu is het Pasen geweest. En Jezus leeft. Hij die dood geweest is, leeft nu tot in alle eeuwigheid. En van die opstanding is de apostel Petrus ook zelf een oog en een oor getuige geweest. Want de opgestane Christus is aan Petrus zelf verschenen. Op die avond van de eerste paasdag klinkt immers de paasjubel in Jeruzalem. De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien geweest. En die kracht van de opstanding van de Heere Jezus, zegt Petrus, die is merkbaar en zichtbaar geworden in de lezers van deze brief. Want de opstanding van de Heere Jezus is de bron van hun wedergeboorte. Dat grote wonder dat in het leven van deze mensen heeft plaatsgevonden. Was Jezus niet uit de doden opgestaan, dan was er van geen wedergeboorte sprake geweest in het leven van deze mens. En Petrus schrijft ook in het vervolg van dit hoofdstuk, u moet dat maar in een deze dagen lezen, dat ze wedergeboren zijn, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dus de opgestane Christus heeft zijn woord gebruikt in hun leven, zodat ze zijn wedergeboren tot een levende hoop. Toen ze nog niet waren wedergeboren, hadden ze geen echte hoop in dit leven. Toen waren ze in geestelijk opzicht dood. En dat is een actieve dood. Dat wil zeggen, ze leefden eerst zonder God, zonder Christus en zonder hoop in deze wereld. En dat is zoals wij mensen allemaal op deze aarde van nature leven. Zo zijn we geworden door de zonde. We hebben ons losgescheurd van de levende God. En we dachten dat dat juist het leven was en dat dat ons hoop zou geven. Maar dat is niet het echte leven en dat is niet de echte hoop. Zonder God, zonder hoop, zonder Christus in deze wereld. En dat is wat deze lezers ontdekt hebben toen het evangelie van die opgestane Christus aan hen werd verkondigd. Toen kwam het tot een ontmoeting met die opgestane Christus door de prediking van het woord van God. En toen ontdekten ze hoe erg het was om buiten God en zonder de Heere Jezus Christus te leven. Dat is wedergeboorte. Dat de Heilige Geest je ogen opent. En dat je gaat zien, ik ben zo verloren zonder de Heere Jezus. Dat er voor mij geen hoop meer is. Buiten Hem en zonder Hem. Dat is wat de Heilige Geest doet. Hij laat zien wie je zelf bent. En Hij laat zien dat je deze Heere Jezus nodig hebt. Die opgestaan is uit de doden. Nadat Hij aan het kruis de straf op de zonde gedragen heeft. En alles volbracht heeft. Hij is opgestaan om het heil uit te delen. Dat Hij verworven heeft aan het kruis. Wedergeboren. Dat betekent dat je geestelijke ogen krijgt. Dat je gaat zien hoe het werkelijk is. Verloren in mezelf. Er is alleen redding en zaligheid in de Heere Jezus Christus. Kijk, en dan is het heel opvallend, gemeente. Dat is misschien maar een klein detail in de tekst van vanmorgen. Dat Petrus hier in onze tekst niet schrijft. Hij heeft u wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Maar hij heeft ons wedergeboren. En als je naar het vervolg van de brief kijkt, dan zie je dat Petrus ook in de tekst van vanmorgen verder schrijft in de u-vorm. Hij spreekt deze lezers aan. Maar hier in het derde vers sluit hij zichzelf er helemaal bij in. Ook Petrus moest wedergeboren worden. Dat is voor een ieder van ons nodig, gemeen. Of we nou hier vooraan zitten, of dat we ergens hier in de kerk zitten, of dat we meeluisteren. De Heere Jezus heeft het zo heel kernachtig tegen Nicodemus gezegd. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Wedergeboorte is onmisbaar. Zonder wedergeboorte kun je ook niet oprecht belijdenis doen. Het gaat erom dat onze ogen geopend zijn. En Petrus, als je even naar zijn levensgeschiedenis kijkt, dan zie je dat hij door de Heere geroepen is. Maar dat hij juist in die omgang met de Heere Jezus, toen de Heere Jezus nog op aarde was, het zoveel van zichzelf verwachtte. En dacht dat hij wel voor Jezus kon lijden en voor Jezus kon strijden en zelfs de dood ingegaan. Maar Petrus heeft juist na Pasen ontdekt dat de opstanding van de Heere Jezus de enige grond is van de zaligheid en ook van de wedergeboorte. Juist na Pasen hebben Petrus en de andere discipelen geleerd dat alleen door de opstanding van de Heere Jezus er werkelijk een nieuw leven is, dat dat oude zondige leven van ons kan overwinnen. Want vanuit onszelf en uit onze eigen kracht is dat absoluut onmogelijk. Het is de apostel Paulus die zegt, als de Heere Jezus niet was opgestaan uit de doden, dan waren we nog in onze zonden en dan waren we nog de ellendigste van alle mensen. Dus dat is de belangrijkste gemeente, ook in ons leven. Dat onze ogen open gaan, dat we van dood levend worden. Dat we gaan zien hoe verloren en hopeloos het is zonder de Heere Jezus in ons leven. Want buiten Hem, dan is er die hemelhoge schuld die je zelf nooit kunt betalen. dan kun je nooit rechtvaardig zijn in de ogen van de heilige God. Wat je ook doet en wat je ook probeert en wat je misschien ook wilt aandragen. Petrus heeft het geleerd. Alles wat wij aandragen kan uiteindelijk voor God niet bestaan. Onze eigen gerechtigheid is zelfs een wegwerpelijk kleed. En dat is nou het wonder wat in het leven van deze mensen gebeurd is. En Paulus, Petrus, die kan alleen maar zeggen, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Met andere woorden, God doet dat. Dat doe je zelf niet. Als je oprecht belijdenis doet vandaag voor Gods aangezicht, dan zeg je niet, dat heb ik gedaan. En dat is mijn werk. Het is de Heilige Geest die je ogen opent. Het is de Heilige Geest die je laat zien hoe diep bedorven je bent van nature. En dat er maar één weg tot behoud is. En dat is dat God je door zijn Heilige Geest van binnenuit vernieuwt. Die innerlijke vernieuwing en verandering, dat is wedergeboorte. Dat bindt de Heilige Geest je ook op het hart. Als hij je ogen opent, dan laat hij zien. En bij de een gaat dat sneller dan bij de ander. Petrus heeft er ook wat langer over moeten doen om te leren dat alles wat van hem was uiteindelijk niet meetelde. En dat hij alleen maar behouden kon worden door de Heere Jezus Christus. Is dat nou ook onze belijdenis vanmorgen, jonge mensen hier voor haar? Dat je mag wijzen op die zaligmaker die uit de doden is opgestaan. En dat je ontdekt hebt, buiten hem is er voor mij geen enkele hoop. Voor dit leven uiteindelijk niet en voor de eeuwigheid niet. Alleen hij geeft mij de echte hoop weer terug door mij met God te verzoenen. Door het bloed dat hij gestort heeft aan het kruis van Golgotha. Ik zoek het leven niet langer in mezelf, maar buiten mezelf in de Heere Jezus Christus. Belijdenis doen, dat betekent niet dat je zegt dat het zo goed gaat met jezelf, maar juist het tegenovergestelde. Vanuit mezelf is er geen enkele weg. Alleen Jezus Christus, die door de kracht van zijn geest in mijn hart en in mijn leven komt, die kan mij redden en zalig maken. Zonder hem kan ik niet leven en kan ik niet sterven. En dat heeft Petrus geleerd na Paas. Toen hij helemaal was vastgelopen met zichzelf. Toen ontdekte Petrus na Pasen dat het heil helemaal afkomt van die zaligmaker die zijn leven voor hem gegeven heeft aan het kruis van Golgotha. En dat heeft Petrus hoop gegeven in die donkere nacht van zijn leven, toen hij daar buiten bitterlijk weende vanwege de zonde van de verloochening van de Heere Jezus Christus. Als Jezus niet was opgestaan uit de doden, dan was er voor Petrus helemaal geen hoop meer geweest en dan was Petrus voor altijd in het donker gebleven. Dat is nou het werk van de Heilige Geest, gemeente. Je wordt wedergeboren. Dan loop je vast met jezelf. En misschien denk je eerst nog wel het een en ander over jezelf. En je denkt, ik zal dit voor de Heere doen en ik zal dat voor de Heere doen. Maar op een gegeven ogenblik laat de Heilige Geest je ermee vastlopen. En dan ga je ontdekken dat het alleen maar in de Heere Jezus te vinden is wat nodig is om behouden te worden. Dan zijn er, net als bij Petrus, die tranen van berouw over de zonde. En wat ga je dan jezelf aanklagen? Dat je zelf zo dwaas bent geweest. Eerst om zonder de Heere te leven en zonder de Heere je levensweg voor te zetten. Maar als de Heere in je leven komt, dan ben je ook nog zo vaak iemand die een verkeerde afslag neemt en een verkeerde weg ingaat. En wat is het dan een wonder dat de Heere je vasthoudt en dat de Heere je weer terugbrengt, zoals hij dat bij Petrus ook heeft gedaan. Petrus zegt dat is alleen naar zijn grote barmhartigheid. En dat is ook zo'n machtig woord, gemeente. Daar zou je al een hele preek over kunnen houden. Barmhartigheid, dat is dat God in zijn ontferming, in zijn diepe bewogenheid naar verloren mensen omziet. En dat is ook de enige bron van de wedergeboorte. Daar is geen enkele verdienste van ons. Er gaat een streep door al het onze. En Petrus die jubelt het hier uit in de tekst van vanmorgen. Het is naar zijn grote barmhartigheid. Die opgestane Heere Jezus is die barmhartige zaligmaker, die verloren zondaren zoekt en van dood levend maakt. Dus als u of jij vanmorgen hier in de kerk nog niet wedergeboren bent, als je in je leven nog je weg gaat zonder de Heere, dan ligt er vanmorgen hier in onze tekst zo'n machtig appel in om een beroep te doen op die barmhartigheid van de Heer. God maakt dode zondaren levend. Zou het voor mij dan kunnen, zegt iemand. Als ik naar mijn eigen leven kijk. Ik heb eigenlijk zo weinig met de Here te maken willen hebben. Misschien wel in de kerk. En misschien wel trouw in dat opzicht. Zodat de mensen aan de buitenkant dat helemaal niet aan de gaten hadden. Maar in je eigen hart ben je bezig om je eigen keuzes te maken en je eigen weg te gaan. Zou de Heere naar mij wel willen omzien? Petrus zegt hier, het is naar zijn grote barmhartigheid dat hij ons heeft wedergeboren. Het is Gods ontferming over een mens die tegen de Heere moet zeggen, Heere, ik heb niets. En in mezelf heb ik niets om voor u te bestaan. Hier is een dode zondaar die het leven van u moet ontvangen. En dat is nou het werk wat de Heere doet, gemeente. En dan proeft u vanmorgen in de woorden van deze apostel Petrus de verwondering. Dat God zo barmhartig is. En is dat, jonge mensen, wat je vandaag ook hier vooraan in de kerk wil doorgeven. Aan al die mensen die hier in de kerk zitten en die meekijken en meeluisteren. Dat deze God zo barmhartig is. En dat je een beroep op hem mag doen. En dat hij allen die het van hem verwachten nooit beschaamd laat uitkomen. De apostel Petrus die heeft het in zijn eigen leven ervaren. Dat het alleen maar barmhartigheid van de Heer is. Wat dacht u hoe Petrus eraan toe was toen hij de Heere Jezus verloochend had. En toen hij later de Heere Jezus weer ontmoet heeft. En we weten daar iets van. Aan de zee van Tiberias toen hij daar in het ambt hersteld is. Als er één is geweest die gedacht heeft. Nu is het voor mij afgelopen. Dan is het wel deze Petrus geweest. Petrus die sluit zichzelf er vanmorgen bij in. En die zegt het is alleen te danken aan Gods barmhartigheid. Wedergeboren. Tot een levende hoop. Een nieuwe mens geworden in een hopeloze wereld. In mijn eigen leven waarin zoveel is wat voor God niet kan bestaan. En wat me alle hoop ontneemt zo vaak. Want die levende hoop waar het in deze tekst over gaat. Dat is de hoop die er geboren wordt in het hart. Door de opstanding van de Heere Jezus Christus. Hij is opgestaan om van zijn volbracht werk uit te delen. Is dat niet het eerste wat hij zegt tegen zijn discipelen als hij daar komt? Achter die gesloten deuren, vrede, zei u lied. Hij deelt de vrede met God uit. Verzoening door het bloed van zijn kruis. Dat is de echte hoop. Hoop voor dit leven en hoop voor de eeuwigheid. Kijk, je kunt hopen met een hoop die geen grond blijkt te zijn straks. Petrus moest het ook afleren, om het van zichzelf te verwachten. Als u of jij het van jezelf verwacht, van je eigen godsdienstigheid, van je eigen kerkelijkheid en van je eigen vroomheid. Ja, daar kun je misschien heel wat van vinden. En je kunt het misschien verwachten van je eigen trouw en van je eigen ijver. En je kijkt naar anderen en dan ben je misschien in je eigen ogen ook nog heel wat beter dan een ander. En je denkt, ik zal er toch wel komen. Maar dat is een verkeerde grond, gemeente. Dat is een valse hoop die straks uiteen zal spatten en waar je niks van overhoudt tot in eeuwigheid. Want de echte hoop, die is gefundeerd in het werk van de Heere Jezus alleen. In de opstanding van de Heere Jezus. Er is een erfenis die wacht. En die erfenis, dat woord, dat heeft verband met het Oude Testament. God heeft ook aan Israël het land Kanaan als een erfenis beloofd. Aan Abraham en zijn nageslacht. En ze moesten een hele lange woestijnreis maken vanuit Egypte. Om de erfenis, het beloofde land, ook in bezit te mogen nemen en daar te mogen wonen. En zo is in het Nieuwe Testament de erfenis niet het aardse Kanaan, maar het hemels Kanaan. En Petrus, die noemt drie woorden waarmee deze erfenis die in de hemelen bewaard wordt, gekenschetst, getekend kan worden. Allereerst, het is een onverderfelijke erfenis. Dat betekent, het is niet aan bederf onderhevig. Alles hier op aarde is aan bederf onderhevig. Er is niets wat echt altijd nieuw blijft en stand houdt. Ook ons leven niet. We zijn zelfs vergankelijke mensen. Maar deze erfenis in de hemel, het hemels Kanaan, wat God bereid heeft voor de zijnen, het eeuwige leven in zijn volmaaktheid, dat is onverderfelijk, dat vergaat nooit. En het is onbevlekkelijk. Dat wil zeggen, het is rein. Het wordt niet vuil gemaakt en bezoedeld door de zonde. Hier op aarde is alles bevlekt met de zonde. Ook Gods kinderen ervaren dat in hun leven. Dat we nog dagelijks zondigen en dat alles wat we doen en alles wat we zeggen, dat is met zonde bevlekt. Zelfs onze beste werken, daar kleeft nog de zonde aan. Maar wat God bewaart, dat is zo rein en zuiver. Daar zit geen enkele smet op, geen enkele rimpel op. Die erfenis is onverwelkelijk. Dat betekent die verwelkt, die verdort niet. Ja, je kunt nu in het voorjaar intens genieten van alles wat uitloopt in de natuur. De prachtige bloemen, de knoppen die uitlopen. Maar je weet, het gaat voorbij. Als je een bos bloemen in je kamer hebt staan, dan is het de eerste week nog een prachtige bos bloemen. Maar na 2 weken, dan zie je al dat de knoppen gaan hangen en dat alles er verlept bij staat. Dat hebben wij er door de zonde van terechtgebracht in dit leven hier op aarde. Alles vergaat, verdort. Maar deze erfenis, wat God geeft aan de zijnen, dat is onverderfelijk. En dat wordt volle werkelijkheid. Zegt het slot van vers 5. Als de zaligheid geopenbaard zal worden in de laatste tijd. En daar bedoelt Petrus mee. Als de tijd van de wederkomst van de Heere Jezus aanbreekt. God bewaart de erfenis voor de zijn. Daar zorgt God voor. En dat geeft echte hoop. God leidt de zijnen naar die grote dag van zijn wederkomst. En dat is de hoop van een christen in deze wereld. Nee, we zetten onze hoop niet op deze wereld. Als je je hoop zet op deze wereld, wat is dat dan uiteindelijk voor een hoop? Gaat het beter met deze wereld? Nou, ik denk dat ook mensen buiten de kerk en die niet geloven zeggen dat het met de wereld er niet beter op wordt en dat het eigenlijk alleen maar slechter wordt. Wat moeten we eigenlijk van deze wereld verwachten? En wat moet je verwachten van jezelf, van je eigen leven hier op aarde? Is je leven alleen maar geslaagd? Als je goed kunt verdienen? Als je veel op vakantie kunt? Als je kunt genieten van dit leven hier op aarde zonder al te veel zorgen, is dan je leven geslaagd, maar dat blijkt toch ook een ijdele hoop te zijn? Wat heeft een mens te hoop? Een mens heeft zonder Christus helemaal niks te hoop. Dan wacht de eeuwige dood. Dan wacht de eeuwige ondergang. Maar die door Christus zijn weder, die door God zijn wedergeboren tot een levende hoop, die hebben het vooruitzicht van de erfenis. En dat bewaart God, daar zorgt God voor. Dat hoeven Gods kinderen gelukkig zelf niet te doen. Dat is maar goed ook toch. Als wij die erfenis zouden moeten bewaren, zouden we die erfenis dan wel kunnen bewaren? En ik denk het niet, hè. Dan zouden wij die verliezen onderweg, bij wijze van spreken. Kijk, en dat is wat Petrus nou schrijft. Ook aan deze vreemdelingen in de verstrooiing. Die beproevingen, verdrukking en lijden kennen. Hij schetst het leven van een christen niet mooier voor dan het in werkelijkheid is. Jonge mensen hiervoor aan. Het leven met Christus. Dat is niet een geslaagd leven in de termen van deze wereld. Van dat je goed verdient en dat je een geslaagde maatschappelijke carrière hebt. En dat het allemaal goed gaat in je leven en dat het voorspoedig gaat. En dat je kunt genieten en dat het een soort succesverhaal wordt in je leven. Petrus laat juist zien hier in deze brief. Dat christenen te maken hebben met lijden, verdrukking. En dat kan op allerlei mogelijke manieren. We zijn vreemdelingen op de aarde. Want we worden door de wereld niet begrepen. De wereld schrijft ons zo vaak af. Maar te midden van al die moeite. En te midden van dat kruisdragen achter de Heer Jezus aan. In die beproevingen. Laat God zien, ook vanmorgen. Dat Hij de erfenis bewaart. En dat allen die van Christus zijn, onderweg zijn naar die heerlijke erfenis. En dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die straks aan ons zal geopenbaard worden. En wat betekent dat dan? Dat juist die erfenis die voor ons bewaard wordt, een aanmoediging, een aansporing is om te volharden in het geloof. De erfenis wordt ons in het vooruitzicht gesteld. We zijn wedergeboren tot een levende hoop. In een wereld die geen hoop heeft. In een wereld die straks naar de eeuwige ondergang gaat. Heeft de kerk van de Heere Jezus Christus, Petrus en al die mensen aan wie jij schrijft in deze brief. Maar ook allen die Jezus Christus hebben nodig gekregen in hun leven. Die hem hebben lief gekregen. Die zijn verschijning hebben lief gekregen. Er wacht ons een erfenis. Dat betekent dat die erfenis bepaalt hoe we in dit leven staan. Ik kan er niet al te veel vanmorgen van zeggen. Maar dat zorgt ervoor dat je heilig gaat leven, zegt Petrus. Wees heilig, want ik de Heere, uw God, ben heilig. Dat verandert dus ook je leven. Midden in de beproeving. Maar ook in waar je mee bezig bent. Waar je gedachten naar uitgaan. Waar je mee bezig bent in je dagelijks leven. Calvijn noemt dat in zijn institutie de overdenking van het toekomende leven. Dat je als gelovige hier op aarde juist vooruit ziet naar de toekomst. En dat je daarover na gaat denken. En dat je gaat relativeren alles wat er hier op aarde gebeurt. Ook in je eigen leven aan moeite en zorgen. Dat je dat in het juiste licht gaat zien. Dat je dat in het licht van de eeuwigheid gaat zien. Dat je gaat zien dat God bezig is je te beproeven. En dat God dat doet niet om je te plagen. Maar dat de Heere dat doet om je vaster en sterker op dat ene fundament, de Heere Jezus Christus, vast te maken. Zodat je in die hoop, in die levende hoop, mag staan en mag blijven staan. Klaagt dat dan misschien ook niet ons aan vanmorgen, gemeente, als we de Heere kennen? Dat we zo vaak weer in beslag worden genomen door de dingen van het alledaagse leven en van alles wat op ons afkomt. Dat we daar meer met onze gedachten zijn dan bij wat God beloofd en toegezegd heeft. Om van daaruit in het leven te staan en de keuzes te maken in ons leven. Je kunt zo opgaan in je werk, in je gezin, in je hobby, in je sociale contact. In social media misschien wel. Zoveel kostbare tijd verspillen. De dichter van Psalm 119 zegt, hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Kijk, en juist deze boodschap van de erfenis die wacht, wil de Heilige Geest gebruiken om je hart elke keer weer te richten op wat God belooft en wat God straks zal geven. Opdat we de tentpinnen niet te vast in de aarde slaan. Misschien is het daarom wel dat de Heere ons dat kruis oplegt en dat kruis geeft. Om het ons van dag tot dag ook te leren. We zijn pelgrims, we zijn onderweg. Het beste komt nog. Het beste, dat is niet het leven hier op aarde. Hoeveel zegeningen de Heere ook geeft. En hoe je ook mag genieten van alles wat de Heere geeft in zijn goedheid en in zijn genade. Daar mag je hem ook voor danken. Maar het is niet bedoeld om onze tentpinnen vast te slaan op deze aarde. Maar om pelgrims te zijn in het vooruitzicht. De erfenis wacht ons en die hoop mag al ons leed verzachten. Komt reisgenoten het hoofd omhoog voor hen die het heil des Heren wachten. Zijn bergen vlak en zeeën droog. Maar niet alleen die erfenis wordt bewaard. Die erfenis die wordt bewaard voor u, zegt Petrus, die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid. Wie wedergeboren is, die wordt ook bewaard. Ja, als God je niet zou bewaren, wat komt er dan van terecht? Wat is er een ontrouw van onze kant? Een traagheid in het dienen van de Heer. Een zwakheid van ons geloof. Petrus liep ermee vast in zijn eigen leven. Wat loop je er elke keer weer tegenaan? Dat je in eigen kracht je niet kunt bewaren in de gemeenschap met de Heere en in het leven met de Heere. Ook niet in je dagelijks leven. Als het van mij af zou hangen, dan is het een verloren zaak, ook na ontvangen genade. De Heere zou zeggen, nou heb ik je tot bekering gebracht, nou ben je wedergeboren en dan moet je op eigen kracht verder gaan. Nou gemeente, dat zou maar een half evangelie zijn en dat zou een evangelie zijn wat uiteindelijk geen evangelie is. Maar Petrus zegt, u wordt bewaard in de kracht van God door het geloof. En misschien is dat juist wel je worsteling als je belijdenis doet. Waar je bang voor bent. Dat je denkt, zal ik het wel volhouden? Zal ik wel volharden? En als je kijkt naar je eigen hart, dan kan ik die angst heel goed begrijpen. Want als je ziet wat er na ontvangen genade nog allemaal in je eigen hart kan leven. En wat er boven komt. Dan zeg je, hoe zal ik straks de eindstreep behalen? Zal ik straks nog als dat schip dat in het zicht van de haven is, omkomen? En vergaan. Maar God bewaart. En dat woord dat hier gebruikt wordt, dat ziet op een militaire bewaking die permanente stad bewaakt. Dag en nacht zijn er ogen die de stad bewaken. En dat is nou, jonge mensen, de belofte die de Heere geeft aan allen die het van Hem alleen verwachten. Hij bewaart je. Door het geloof staat. Dat wil zeggen, door die gemeenschap, die geloofsgemeenschap met de Heere Jezus Christus. En die geloofsgemeenschap betekent dat ik ervaar dat ik zwak en krachteloos ben in mijzelf. Maar dat alleen zijn kracht mij behoudt. Ik ben tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Maar hij bewaart mij. Hij doet geen half werk. Ook als de boze mij aanvalt. Als ik struikel, als ik val. Hij heeft het bij Petrus laten zien. Hij brengt Petrus weer tot berouw. Hij brengt Petrus weer terug in de gemeenschap met zichzelf. En dat is wat hij elke keer weer doet in het leven van allen die wedergeboren zijn. Hij brengt je tot schuldbelijdenis. En hij brengt je weer aan zijn voeten. En hij doet je weer hopen op zijn genade. En hij doet je weer steunen op zijn volbracht werk alleen. Jezus, niet mijn eigen kracht. Niet het werk door mij volbracht. Schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden gij alleen. Kijk, belijdenis doen, dat betekent niet dat je vandaag belijdt. Dat je in eigen kracht het wel kunt doen. Je gaat juist leren. Ik heb elke dag de kracht van de Heere Jezus Christus nodig. Dan maakt Hij zijn werk af. In ons leven. Want Hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Jonge mensen, gemeente, is dat ons gebed. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron.